Hoe gaat het met u? Goed, 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 goed. Ik heb al eerder gezegd, als ze mij dat vragen, dan zeg ik altijd, bijna alles goed. Ik heb nog wel wat wensen, of u niet. En we hebben een lied gezongen en daar gaat eigenlijk het woord over van steeds meer luisteren naar u. Steeds meer horen wat u zegt, steeds meer u dienen, steeds meer mij openstellen voor u. Meer dan ik nu doe. En dat is dat is een heel oprechte wens. Een heel oprecht verlangen dat God meer en meer in ons merkbaar woont. Dat we God begrijpen, maar ook verstaan en dat we ook dan kunnen handelen naar de dingen die hij zegt. En dat is helemaal niet moeilijk eigenlijk. Ik wou het over ons gebed hebben. Ons gebed met God. Als u eens even bij uzelf nagaat. Hoe ziet ons gebed eruit? Als we dat beschrijven. Ik zelf heb een hele tijd. Dat is gelukkig veranderd. Ik heb een hele tijd een soort alleenspraak gehad met God. Ik sprak. En dan zei ik, Heer, wilt u dit? Heer, ik aanbid u, ik eer u. Dus het was een gesprek wat ik zelf voerde. En dan was ik daarmee klaar. En dat duurde dan misschien 3 minuten of 5 minuten of soms 10 minuten. Maar dan vond ik het de tijd, dan was het klaar en dan hield ik ermee op en dan ging ik weer mijn gang. En op een gegeven ogenblik dacht ik, niet zo heel erg lang geleden, een aantal jaren geleden, toen dacht ik, heb ik wel gehoord wat God tegen mij wilde zeggen? Was er wel tijd voor God om mij iets duidelijk te maken? Of heb ik daar niet op gewacht? Of had ik wij hebben onze agenda, onze tijd is zo gepland eigenlijk. En toen kreeg ik ook de gedachte van, wie beheerst nou mijn gebed? De tijd of God? Is de tijd een heerser in ons leven geworden? Terwijl de omgang met God, kun je niet zeggen dat, Heer, wilt u mij in 5 minuten even zeggen wat uw bedoelingen zijn? Ik ga ervan uit, en ik denk dat ik namens u allemaal spreek, dat wij oprecht, en wat we ook gezongen hebben in het laatste lied ook, dat we heel oprecht de Heer willen volgen en willen aanbidden. En dat ons leven hem toebehoort, dat we hem ook er helemaal voor hem willen zijn. Maar ik ben wel een beetje meer tot de overtuiging gekomen dat God ook heel concreet is. Ik wilde dat doen aan de hand van het Onze Vader. Matteüs 6. Ik zie met een zonnebril, kan ik beter lezen eigenlijk. Matteüs 6. Want wordt de heidenen, de ongelovigen, niet gelijk, want God uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u hem bidt. Maar bid u aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. U kent dit gebed? Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En die laatste zin is er achteraan geplakt. Die staat niet in de oorspronkelijke tekst. Maar goed, het is wel een mooie tekst hoor. Ik wilde u proberen duidelijk te maken dat in dat gebed, daar zit een logische volgorde in. Het zijn niet maar los aan elkaar geplakte zinnen en die zomaar achter elkaar geroepen worden of heel snel gedaan worden. Maar God heeft daar een, of Jezus die legde daar een hele logische volgorde in die voor onze ontwikkeling in zijn koninkrijk van groot belang is. Als we dat zien, als we dat leren onderscheiden. Eerst onze Vader die in de hemelen zijt. De Bijbel die onderscheidt, zegt Paulus, die was in de derde hemel. Dus er zou een eerste, tweede en een derde hemel zijn. Nou, de eerste hemel, laat ik daar even bij houden. Dan, we leven in de geestelijke wereld. En dat zijn onze gedachten. We hebben over de vogels in de lucht gezongen. Je zou ook kunnen zeggen, de vogels zijn onze gedachten. Dus we hebben zo ontzettend veel vogels. Zo ontzettend veel gedachten. En met onze gedachten zijn we in de hemel. En God is ook in de hemel. Hij wil ons in onze gedachten, wil hij ons duidelijk maken wat zijn weg is, wat zijn bedoelingen zijn. En God die wil daardoor een omgang met ons hebben waarin hij dat ook kan geven. Hij is in de hemel. En hangt er niet van af of u nou het moeilijk hebt of het makkelijk hebt, of dat u nog zit met problemen of met bepaalde blokkades. Daar let God in dit hier niet op. Hij wil gemeenschap met ons. Dat staat ook in 1 Korinthe 1 vers 9. Jezus, wij zijn geroepen tot gemeenschap met Jezus. En het is niet alleen een kostbare gegeven. Zijn woorden in ons, zijn wetten in ons. Een nieuw verbond in zijn bloed. Niet meer op stenen tafelen geschreven. Niet meer in een hart, maar in ons hart. Daar geeft hij zijn woorden, zijn gedachten. En waarom is dat dan vaak maar zo kort en zo weinig? Onze Vader in de hemel. Er staat, wie tot God bidden moet geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is voor diegenen die hem ernstig zoeken. En dat zoeken, dat beloont God altijd. Maar zoeken, dat is niet even kijken of het misschien hier in die kast ligt of in die kast. Maar zoeken is echt dat je met je hart je richt op God. Jezus zegt, zoek en je zult vinden. Het Oude Testament staat, wie God zoekt, hij laat zich vinden. En hij geeft dan ook. Wie zoekt, die vindt. En wie bidt, die ontvangt. En wie klopt, wordt opengedaan. Maria had een ontvankelijke geest. Ik sprak voor de dienst even met David, die achter de knoppen zit. En die gebruikt ook het woord ontvankelijk voor God. En dat vond ik zo'n mooi woord wat hij eigenlijk zegt, maar dat ontvankelijk. Niet dat je God in een hokje plaatst, maar dat je ontvankelijk bent voor wat hij in je leven wil doen. Maria die zei tegen de engel toen ze vertelde wat er zou gebeuren, nou dat was nogal wat, een meisje van 16, 17, 18, ik denk niet veel ouder, zoveel jaar, dat ze zei, mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden, dus laat maar gebeuren wat u gezegd hebt. En zo is God geeft ook veel gedachten en woorden in onze harten. Er staat geschreven, de velden zijn wit om te oogsten. En dan denken wij vaak aan de zending. Hè, dat er mensen naar alle delen van de wereld moeten gaan om te oogsten. Maar wat dacht u van, zoals ook de zaaier gaat uit en die zaait zaad, Jezus zegt die gelijkenis, in ons hart, in onze gedachten. Dus die velden, je zou ook kunnen zeggen, die liggen in ons hart. Hij geeft heel veel gedachten. Maar er zijn weinig arbeiders, zegt hij. Dus hij zegt dan eigenlijk over ons dat wij er lang niet altijd wat mee doen. Of dat we het niet onderkennen dat het van God is. Of dat we niet horen, of dat we geen tijd hebben, of dat er de zorgen het verstikken. Of dat het op harde grond komt, dat we niet willen. Ja, ik wil niemand schuld aanpraten of een aanklacht hier. Ik wil heel goed uitleggen dat de liefde van God, dat die ons wil brengen naar zijn hart. En dat wij hem verstaan, dat we hem begrijpen. En dat hij ook heel concreet is. Want er zijn vandaag aan de dag in ieders hart, in ieders gedachte, in ieder gezin, in iedere familie zijn dingen waarvan je zegt, Heer, wilt u dat oplossen? Heer, wilt u daar openingen voor geven? En waarom zou God dat niet doen? Hij zegt, als toch een vader of een kind vraagt aan zijn vader om brood, dan zal hij hem toch geen slang geven? Of een steen bedoel. En zo zal God de Vader, dat zegt hij ook in dat verhaal, zal hij ons toch niet met lege handen willen laten staan. Maar ik denk dat het probleem vaak bij ons ligt dat wij hetzij niet ontvankelijk zijn of te weinig tijd eraan besteden. Of dat we ook bepaalde gedachten die God geeft, dat we die al terzijde schuiven. Dat we zeggen, ja, wat zullen de mensen daarvan zeggen? Of ja, als je iets hebt met een ander, ja, wat zal die van vinden als ik, ik ga niet gek doen. Je moet ook wel je nuchter blijven, ja. Ja, wie moet er nou, wat is nou nuchter? Nuchter is dat wat God wil geven. Nou, het begint met uw naam worden geheiligd. En dat is, we hebben het ook vanmorgen gezongen, dat wij ons toevertrouwen aan God de Vader. Dat we alle andere stemmen niet ruimte willen geven, of in ieder geval opzij schuiven. Dat we zeggen, Heer, uw naam, uw gezag, dat in mijn leven door kan breken en ook gehoord kan worden, uw naam. Dat wij, net zoals een in vroeger tijden, dat er een bode van de koning, die ging ergens naartoe om een boodschap te brengen, en die had dan een zegelring bij zich. En die zei dus, in de naam van de koning. En dan moest dat gebeuren. En zo is het ook met God. Als wij ons toevertrouwen aan zijn naam, dan ontvangen wij ook, of dan geeft hij ons het gezag om in die naam te luisteren en te doen. Want doen komt later. Dat die naam boven alle naam, boven alle machten, boven alle krachten, boven alle mensen, boven alle dingen die mensen willen en doen. Die naam is boven elke naam verheven en in die naam schuilen wij. Door die naam worden wij beschermd. Als we zeggen, uw naam worden geheiligd, dat wij eigenlijk eerst tot rust komen bij de Vader. Ga in tot zijn rust, staat er in Hebreeën. Want als je tot zijn rust ingaat, dan versta je ook zijn stem. Althans beter, dat is de basis waarop je met God omgaat. En als je zegt, ik kan niet tot rust komen, dan kun je eens met iemand erover praten. Eerste deel van het fundament uit Hebreeën 6 is bekering van dode werken. Soms zijn we nog bezig met dingen die eigenlijk ja, ik wil niet zeggen onnuttig zijn, maar dat ze ons in de weg staan. Ik heb in die afgelopen paar jaren dat ik eigenlijk dit ontdekte, heb ik ook dingen opgeruimd. Doe ik niet meer. Ik zeg niet dat u dat moet doen wat ik gedaan heb. Ik kijk ook haast geen tv meer. Ik word helemaal niet goed van wat er allemaal gezegd en gedaan wordt. En hoe dat opgeklopt wordt en hoe dat. En je gedachten worden besmeurd. Althans, zo ging het bij mij. Lucie kijkt wel naar het nieuws en die vindt het prachtig. En die kan ook heel analytisch denken. En bij mij komt het meer in mijn gevoelens. En dan denk ik, ik moet dat niet doen. Ik heb meer en meer de rust gezocht. En hoe doe je dat? Ja. Ja. Dat is niet een kwestie van, ik ga eens even op mijn kamertje zitten en wachten totdat ik tot rust kom. Nee, gewoon zeggen, Heer, ik wil bij u tot rust komen. En dat hoort de Heer. En dan brengt hij jou ook in de omstandigheden waarin je tot rust komt. Als dat gewoon een eenvoudig gebed is, dan hoort de Heer dat. En Gods geest brengt je dan daarin. Zijn gezag in zijn naam, in die rust, dat is van groot belang. En dan komen wij ook in een verhouding tot God, waarin zijn gezag in ons leven tot uiting komt. En ook dat hij zich kan bekendmaken in ons, in onze gedachten. En het gevolg van als zijn naam geheiligd wordt, geheiligd wil eigenlijk zeggen, losgemaakt van alle onzuiverheden. Dat is eigenlijk heiligen. Dat het zuiver wordt, gelouterd wordt. En dat de naam van God in je leven gezuiverd wordt, gelouterd wordt. Dat je in een zuivere relatie komt met hem. En het gevolg daarvan is uw koninkrijk komen. Want als je in zo'n relatie met God gekomen bent van rust en dat je, Heer, hier ben ik, wilt u mij leiden, wilt u mij tot rust brengen, wilt u mijn moeite, wilt u die in mijn hart tot rust brengen, dan komt zijn koninkrijk. En wat is zijn koninkrijk? En zijn gerechtigheid staat er, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat je in je gedachten Gods woorden hoort, Gods bedoelingen. En dat kan, ik bedoel dan heel weinig met je oor, maar eerder met je gedachten en met je hart. Dat je, oh, is dat wat de Heer bedoelt? En dan lees je eens wat en dan lees je het nog eens. Die gewoonte heb ik langzamerhand gekregen dat ik lees wel eens een stukje en ik snap er helemaal niks van. Wat staat er? Heer, wat bedoelt u daar eigenlijk? En dan lees ik het nog eens. En dan zeg ik, Heer, wat betekent dat nou? En als ik daar tijd aan geef, ruimte voor geef, dan geeft God dat wat hij bedoelt. Voor deze situatie, voor jou nu, op dit moment. Hij zal je toch geen steen geven als je om brood vraagt. Zo is God. God is betrouwbaar, getrouw. En dan kom je in zijn koninkrijk, want jouw gedachten, die worden concreet door God beantwoord. Of hij geeft je een raad, of hij laat je iets zien wat, oh, zit het zo? Is dat de bedoeling? Dat je ontvankelijk bent en zijn woorden hoort. Dat staat in Johannes 14. Daar staat, hij is het die mij lief heeft, comma, die mijn woorden hoort en bewaart. Er staat niet die mijn woorden hoort en ze doet. Er staat, hij die mijn woorden hoort en ze bewaart. Want als er achter zou staan en doet, dat staat wel, in andere tekst, maar dan in een ander verband. Maar als je gedachten van God ontvangt, wie mijn woord hoort, of mijn woorden hoort, en bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie dat doet, staat er Johannes 14, vers 23, de Vader en ik zullen bij hem komen en in hem wonen. Want wat moet er met die gedachten gebeuren die hij geeft? Daar mag je over nadenken. Daar mag je rust over krijgen. Dat mag je nog eens lezen of nog andere dingen van hem horen. Of dat je een breder beeld krijgt over wat hij bedoelt. En uiteindelijk staat er uw wil geschieden. Want dan is het in je rijp geworden, net zoals het graan op de velden. Dan is dat koren is rijp geworden. En dan kun je het plukken en dan kun je het doen. Dus die drie die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uw naam wordt geheiligd. In mijn hart, in mijn leven. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Uw koninkrijk komen. Uw gedachten komen concreet. In mijn binnenste, in mijn hoofd, in mijn gedachten. En dan uw wil geschieden. Dan komt er een moment dat je het kunt doen. En dat je klaar bent om iets te ondernemen. Om iets goed te maken. In eerste instantie heb ik, toen ik dat ontdekte, toen heb ik direct met, of tenminste, ik zei, Heer, ik wil dan uw woord horen en het doen. Toen heb ik direct dat uitgewerkt met een aantal mensen met wie ik een keer gebotst had. Ik ben lange tijd oudste geweest, ook daar in Doetinchem. En er zijn wel dan eens dingen geweest die niet makkelijk waren en waarin je anderen misschien gekwetst hebt. Maar er staat niet, ga naar iemand toe die jij gekwetst hebt. Zo zegt de Heer dat niet in Matteüs 5. Hij zegt, als je een offer wil brengen en je herinnert je dat iemand iets tegen jou heeft, laat het offer en ga dan naar hem toe en verzoen je met hem. Dus het gaat er niet om dat jij iets hebt met een ander, maar dat een ander iets tegen jou heeft. Terwijl jij denkt, ja, maar ik heb niks kwaads gedaan. Ik heb gedaan wat ik moest doen en ik heb me echt op een goede manier, naar mijn mening, veranderd. Dat telt niet. Het telt als een ander moeite heeft met mij. En toen ben ik naar een aantal mensen gegaan. Ik heb gezegd, nou, ik merk dat er een afstand is tussen jou en mij. Tussen jullie en mij. Van, heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik jullie gekwetst? Heb ik jullie pijn gedaan? En dan was het eigenlijk niks. Maar zij hadden bepaalde gedachten in hun hoofd, in hun hart, dat ik wel eens een uitspraak had gedaan die hun op een verkeerde manier ontvangen hadden, of dat ze daar pijn van hadden. En dan was het zo opgelost en dan kon je je verzoenen met elkaar. Nou, de Heer is toen een aantal dingen gaan doen die dat ik volkomen rein zou worden van binnen, ook in mijn relaties met mensen. Zo ook in de relatie met mijn vrouw natuurlijk, hè? Dat begrijpt u wel. Dat hoort er net zo goed bij. Er zijn ook in een huwelijk zijn soms onuitgesproken irritaties. Tenminste, dat was bij ons zo, dat is natuurlijk bij jullie niet zo. Gek hè, dat een man, of een jongen en een meisje, een man en een vrouw, dat die op elkaar vallen terwijl ze heel erg verschillend zijn. Hè? Dat trekt elkaar toch aan op een of andere manier. Dus je gaat dan trouwen en dan blijkt dat de ander compleet anders denkt daarover en compleet anders daarover. Nou, en dat is juist de uitdaging van een huwelijk. Zo is Jezus ook, zegt Paulus in Efeze 5, zo is Jezus ook naar de aarde gekomen en heeft zichzelf overgegeven voor de gemeente, voor u, voor ons, voor mij. om ons te op te richten, om ons te redden. Zo ook, zegt hij, de man jegens zijn vrouw, dat de man zich overgeeft voor zijn vrouw. Heb je dat zo wel eens gelezen? En dan staat er, de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Zo staat het. Hè? Dus de man is een aanhanger geworden van zijn vrouw. Ja, maar er zit wel een geheimenis in. Want op het moment dat je je leven verliest, zegt Jezus, dan zal je het winnen. Op het moment dat je de minst bent, zal hij je verhogen. Lucie is nu een jaar zit ze met die knie. En het is niet goed gegaan. Er was een breuk in het bot ontstaan. En daardoor ging die prothese, die knieprothese, scheef staan. En nu moet ze weer geopereerd worden. Dus ik ben al een jaar ben ik kok, huisknecht, boodschappenjongen, manesje van alles, beddenopmaker. Ja, je kunt ze koken. Ja. Nou ja. Ik heb in dit jaar meer geleerd dan daarvoor. Ik had geen keuze ook, maar ik wilde ook. Ik wilde haar dienen. Ik wilde voor haar. Ondanks soms mijn irritaties, want maar die zijn langzamerhand verdwenen. Maar toen dacht ik, ja. Zit ze daar als een soort koningin op de stoel en dan zegt ze: Piet, doe even na. Maar ja, goed. Ik ben er rijk van geworden. Echt waar. Goed. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Niet alleen in mijn gedachten. Wordt dan Gods wil gedaan. In de hemel. Maar ook op de aarde. In de praktische omstandigheden. Dat nadat je het woord gehoord hebt. En je hebt het bewaard. Komt er een moment dat het rijp geworden is om iets tot uitvoer te brengen. Dan wordt het op de aarde, wordt het praktisch, dan wordt het gedaan. Wil geschieden in de hemel, eerst in je gedachten, dan wordt het praktisch uitgevoerd. Zo doet een architect dat ook. Hè? Die heeft eerst een gedachte vol hoe het moet, dan zet hij het op tekening en dan maakt hij een bestek en dan wordt het uitgevoerd. Dat is heel normaal. Dat is ook in ons leven zo. Het gevolg, dat is het gevolg van uw woord horen. En dan geef ons heden ons dagelijks brood. Er staat een woordje tussen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En er staat ook in de Griekse vertaling staat. Geef ons het brood dat u al ter beschikking had gesteld voor ons. Dus dat gaan, wat rijpt in onze ziel, in ons hart, dan wordt dat rijp. De gerst begint al heel vroeg te rijpen op de heuvels die gericht waren naar de zon. Dat was met Pinksteren, dat was de eerstelingen van de oogst werden gegeven. Daarna kwam de rest van de gerst en daarna de tarwe enzovoort. In ons leven groeien ook dingen. En dan groeit het op en dan zou het prachtig zijn als wij niet alleen ontvankelijk zijn, maar ook begrijpen wat God bedoelt, zodat het op een gegeven ogenblik ten uitvoer gebracht kan worden. Dat je misschien iets voor de buren mag doen, waar ze helemaal blij van worden. Dat je niet onmiddellijk met het evangelie klaarstaat van zo deden wij dat vroeger. Aanbellen en dan zeggen van, hebt u zich al bekeerd? De geest van God leidt ons. Dat is zo'n vast gegeven die, we hebben ook vanmorgen over gezongen, zo'n vast gegeven. Johannes die zegt in een kleine briefje, niet Johannes Mulders, oh nee, die zit erachter. In een kleine briefje zegt hij, je hebt eigenlijk geen leraar nodig, want de zalving die op u is, die zal u leren. De Heilige Geest, die zal je leren. En we hebben natuurlijk in ons hele leven al zoveel predikingen gehoord. Ik heb het wel eens nagegaan hoeveel ik er gehoord zou hebben Vanaf mijn bekering, toen was ik 25 of 24. Meer dan 6000, geloof ik, preken. En ik kan er een paar terugfilmen. De rest niet. De Heilige Geest, die zal u leren. En daarom zegt Jezus ook inderdaad, de Heilige Geest, hij heeft toen hij wegging de Heilige Geest gegeven. Hij zal u in alle dingen leren. En hij zal u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dat zei hij tegen de discipelen. En wij hebben naast Gods Geest, hebben we ook zijn woord. En als we dingen lezen, en de Heer geeft ons in onze gedachten om iets te lezen, of hoe je dan ook, hoe dat dan ook gaat, iedereen is daar verschillend in, dat de Heer dan duidelijk maakt wat zijn bedoelingen zijn. En dan krijg je dagelijks je brood. En dagelijks is niet elke dag, niet elke letterlijke dag, maar je kunt soms iets ontvangen waar je een hele week mee verder kunt. En dat is eigenlijk dan een dag. En dan krijg je weer een nacht. En dan zie je weer dingen die niet duidelijk of moeilijk. En dan ontvang je weer Gods woord. Of dan ontvang je weer zijn bemoediging. Of hoe dat dan ook bij iedereen verschillend gaat. Wie zoekt zal vinden. Geef ons heden ons dagelijks woord. Hij heeft het al ter beschikking gesteld. In ons hart, in ons binnenste. Hij groeit, zijn woorden groeien in ons. En worden door de Heilige Geest duidelijk gemaakt. Er staat: vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Kijk. Dat woord in ons hart en dat dagelijks brood, dat wijst ons de weg naar onze schuldenaren en naar de vergeving van God voor onze schulden. In onszelf wordt veel meer rust gebracht doordat Hij ons niet aanklaagt. Ook al maken we een fout, Hij klaagt ons niet aan. En Hij zegt niet van ja, dan moet je maar even in de hoek gaan staan, want je bent fout geweest. Hij vergeeft ons onze schulden. Zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En dat ontvangen wij ook in de gemeenschap met God. Dat wij, als we ervaren dat wij schuldenaren hebben, mensen die iets van ons eisen of denken, ja, ik wacht maar totdat hij komt, of hoe dat ook kan, of dat mensen met elkaar verwachten dat je hier in je zondagse kleren komt en er komt iemand binnen die er wat sjovel uitziet. Dat kan ook soms zo'n verwachting zijn dat je moet doen en moet handelen en eruit moet zien zoals iedereen. Je mag eigenlijk niet opvallen. Nou, dat is natuurlijk ook uit de boze, want niet iedereen kan dat. En iemand die komt in zijn arme kloffie en met zijn verdriet en zijn moeite, die ziet er anders uit dan iemand die netjes volgens de regels leeft. We hoeven niet elkaar te meten naar wat wij vinden. Dat doet de Heer wel. De Heer zegt, ga niet op mijn stoel zitten. Ga niet op de rechterstoel zitten om elkaar te oordelen. Vergeef ons onze schuld. Want we hebben nog gewoontes, hè, die we moeten afleren, of dingen die we doen en die, ja, waar we misschien niet eens ons bewust van zijn, maar sommige dingen misschien wel, dat we denken, ja, hier moet ik toch mee stoppen of dat moet ik veranderen. Nou, dat leg je ook in gebed aan de Heer. Heer, ik heb met dit moeite, ik heb met bepaalde verslavingen moeite. Heer, hier is het. Ik vraag u, wilt u mij helpen om eraf te komen? En wilt u mij de weg wijzen hoe dat gaat? Dat hij de blokkades van ons afneemt. Hij weet ook wel dat wij door het geloof, het zaad wat in ons hart gekomen is, dat groeit op en dat wordt sterker. En de uiterlijke mens met al zijn moeite en zijn irritaties en zijn verwachtingen, die wordt langzamerhand afgelegd. Dus de Heer weet heel goed dat er dingen zijn die niet kloppen. Of dat er dingen zijn die nog moeten veranderen. Dus hij verbindt daar geen oordeel aan. En hij geeft ook niemand de schuld daarvan. Hij geeft ons niet de schuld daarvan. Maar als je oprecht hem wil volgen, dan gaat hij dat allemaal langzamerhand met jou samen door Gods geest. Gaat hij dat veranderen. Ja, sommigen die hebben daar nog moeite mee, anderen niet. Ik heb er helemaal geen moeite meer mee. Oh nee, sorry, dan zit ik iets te vertellen wat niet klopt. Wij groeien naar zijn beeld, staat er in Efeze 4. Wij groeien naar zijn beeld, in elk opzicht naar hem toe. En dan als laatste, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij hebben soms de neiging om verzoeking en beproeving, om dat te koesteren. Ja, ik heb al zo lang last hiervan en zo, ja, de Heer heeft het mij gegeven, zodat ik, zoals Paulus dat zegt, dat ik mij niet te zeer zal verheffen. Maar beproeving, en zoals Jacobus dat schrijft en Petrus, laat u de vuurgloed der beproeving niet bevreemden, alsof u wat vreemds overkomt. De vuurgloed van beproeving klopt in wat Jezus zegt, Johannes, over Jezus. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat vuur, dat is de buitenkant. Het kaf wordt verbrand met vuur en het graan wordt verzameld. Gods woorden in ons, Gods groeiende woorden in ons, en die langzamerhand houvast krijgen in heel ons leven, die groeien. Maar de buitenkant, onze manier van doen en misschien allerlei goede werken, waarvan we denken, nou, dan zal de Heer toch wel fijn vinden dat ik het allemaal doe. Dat wordt allemaal verbrand. Ik wil niet zeggen dat je geen goede werken moet doen, maar wel vanuit de gemeenschap met God. Vanuit die omgang met God, zoals ik dat straks uitleg. Dan zegt de Heer, doe. Werk het uit. Geef gestalte aan wat ik je duidelijk heb gemaakt. Maar alles wat naar de wil van mensen is en naar de gelijkvormigheid van deze wereld, dat zal de Heer van ons afnemen. Dat zal je door de beproevingen die we meemaken, dienen tot loutering. Hier in de gemeente is een tijd ook van moeite geweest en van onderlinge oneenigheid. Een tijd van loutering. Niet dat er mensen weg moeten, nee, maar wel dat de Heer in ons zachtmoedig en nederig wordt. Zodat wij bepaalde standjes die we hebben, bepaalde meningen of overtuigingen of zienswijzen, zo en zo en zo, dat we dat ten beste geven. En dat we zeggen, Heer, ik wil niet alleen de ene mijl, maar de tweede mijl ook met u meegaan. Als een ander dat van mij vraagt, dat ik een mijl meega, ik ga er twee. Want als je nederig bent en zachtmoedig bent, dan wordt de Heer groot in ons. Dan wordt zijn majesteit zichtbaar in ons. Als wij van alles en nog wat willen en al willen presteren en zo, dan is dat verbonden met de aarde. En dan onderwerpen we ons eigenlijk aan de wereldbeheersers deze duisternis. De boze machten. Maar op het moment dat je nederig wordt en dat je je leven aflegt, dan kan de Heer in ons groot worden. Verlos ons van de boze. Op die wijze verlost hij ons van de boze. Op die wijze maakt hij ons openbaar wat er nog dwars zit of wat er nog een blokkade is. Maar hij doet dat liefdevol omdat hij je hart kent. Hij weet dat je op hem wil gaan lijken en dat je je hart in zijn handen hebt gelegd en dat je leven hem toebehoort. Ja, zo is dat gebed is eigenlijk een uitleg, is een aanwijzing voor zijn weg in ons, met hem. En niet alleen een riddeltje van een aantal zinnen, maar zijn weg in ons. En ik bid dat de Heer dat in ons midden bewerkt en dat hij meer en meer openbaar wordt in ons midden. Amen. Heer, ik wil al deze dingen aan u voorleggen. Heer, u kent ieders hart. Heer, u kent de ontvankelijkheid van ieders hart. Heer, daar waar dingen op slot zitten, wilt u ze openmaken. En daar waar ze door de zorgen worden bedreigd en verstikt, wilt u dat wegnemen, Heer. En dat wij samen komen tot een zuivere en onbevlekte omgang met u, Heer. Dat andere stemmen moeten zwijgen en dat we zelf tot rust komen bij u, Heer. Heer, soms is dat in eerste instantie al voldoende om eerst bij u tot rust te komen. Dat we nog niks hoeven of moeten. Heer, ik bid u dat u dat in ons hart, in ons binnenste, in onze gedachten, dat u dat zal bewerken. Opdat wij samen, Heer, eenparig, schouder aan schouder, u kunnen volgen, Heer, waar u ook gaat. Zo zegen we elkaar in uw naam. Amen.